Vorige week en die week ervoor heb ik gesproken over van je kunt niet harder rijden dan de auto waar je in zit. Je kunt niet sneller dan de auto waar je in zit. Gebruikte ik als voorbeeld om met je te praten over elk mens heeft een bepaalde motor, heeft een bepaalde drive. En het is goed om te kijken naar welke dingen jou driven. Ik laat straks het plaatje ook gewoon nog één keer weer zien. Gewoon om je wakker te maken over de beweegredenen in jouw leven. En je bewust te maken van de nieuwe drive die God jou heeft gegeven. En elke keer als ik daarover sprak, dan gebruikte ik dit. Van als je de drive van God ontvangt, als je de dingen van God, die God jou geeft ontvangt, dan zul je ontdekken, dan ga je veel sneller. En dat past ook bij mij, ik hou van snelheid. En naar aanleiding daarvan kreeg ik een vraag, maar wat bedoel je nou precies met sneller? Moet dan alles sneller? Zijn we dan niet snel genoeg? En misschien moeten we wel eens langzamer. Ik dacht, ja, dat is ook een hele goede vraag. En om dat eventjes uit te leggen, met sneller bedoel ik, dat betrek ik specifiek op jouw geestelijke groei en jouw relatie met God. Dat je zult en als je gaat ontdekken dat de fundamenten van God in je leven goed gelegd wordt, dan zul je ontdekken dat die groei vrucht dragen een automatisch gevolg is. Je kunt het vergelijken, en ik heb het wel eens, Peter en ik hebben in april hierover gesproken, dat we niet meer te veel doelgericht willen zijn, maar en zelfs niet te veel vruchtgericht, maar erop gericht willen zijn dat je in goede geestelijke grond staat en dat je dan zult ontdekken dat automatisch ga je vrucht dragen. Jezus spreekt er ook over, aan de boom herken je de vrucht. En voor vrucht dragen hoef je in zekere zin niks te doen. Je moet gewoon in de juiste omstandigheden zijn en dan ga je vrucht dragen. Nou, dat is een manier om het te beschrijven en die auto is ook een manier om het te beschrijven. Van als je die oude fundamenten van controle, veroordeling en angst, als je die uit je leven haalt en die vervang je door zijn liefde, zijn openbaring, en wat was die derde nog maar, moet je even spieken, en gezond leiderschap, de vervulling van de Heilige Geest, dan zul je ontdekken dat het proces van geestelijk vruchtdragen in je leven sneller gaat, automatischer gaat. En misschien is het wel beter om het zo te verwoorden, het gaat dan in een tempo die past bij wat jij ook aan kunt. Het heeft te maken met het klimaat. Dus het is niet zo dat het altijd alleen maar sneller, 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 sneller moet. Maar dat is ook altijd een beetje zo met beeldspraak. Beeldspraak heeft altijd zijn beperkingen. Maar op die manier bedoel ik dus, dan gaat het sneller. Je geestelijke groei, je groei in God en daarvanuit leven zoals God het bedoeld heeft. Dus het komt niet voort vanuit een stukje ongeduld. Maar het komt voort vanuit een geloof dat als de ingrediënten gezond zijn, dat je zult ontdekken dat dan de vrucht ook goed zal groeien. Ik laat het plaatje nog een keer zien waar ik vorige keer mee beëindigd ben. We hebben het in de afgelopen 2 weken hierover gehad. Nou hoorde ik ook van iemand van, nou die was het bijvoorbeeld vorige week wel en die week daarvoor niet. En dan merk je ook weer dat weer extra vragen oproept, wat gewoon goed is. Want weet je, ik als voorganger voel me niet geroepen om alle antwoorden te geven. Ik voel me geroepen om je aan het denken te zetten. Zodat jij in beweging komt en gaat nadenken over deze zaken. Daarom vind ik dit soort vragen ook goed. Want als ik die vragen terugkrijg, dan merk ik, oh, er wordt nagedacht over zaken. En dat is heel goed. God heeft jullie met hersenen geschapen. En die hersenen hoef ik niet lam te leggen. Die mag ik alleen af en toe een beetje in beweging brengen. Je hoeft het ook niet altijd met me eens te zijn. Zolang je maar door, onder andere wat ik te zeggen heb, dichter bij Jezus komt. Je hoeft niet dichter bij mij of mijn mening te komen, maar dicht bij hem. Dat is mijn passie. En zo geldt er eigenlijk ook met de preken van de afgelopen 2 keer. Mocht je die nou niet gehoord hebben, en vandaag ga ik weer een beetje verder. Elke dienst staat op zichzelf en is goed voedsel voor vandaag. Toch geloof ik dat de afgelopen 3 keer, door omstandigheden sprak ik even wat extra, maar dat ze een opeenstapeling zijn, aan elkaar gekoppeld zijn. En ik wil je aanmoedigen, ik heb ook al wat van wat mensen gehoord dat ze dat gedaan hebben, om als je het nog niet gedaan hebt of niet gehoord hebt, dat je dan toch even gaat luisteren naar een van de eerdere preken. Maar dit is een beetje de samenvatting van de vorige week en die keer daarop. De oude motor die wordt gedreven door angst, veroordeling en controle. In de boodschappen van de afgelopen keren heb ik uitgelegd dat God tegenover angst openbaring geeft. Dat God tegenover veroordeling zijn liefde geeft. En dat God tegenover controle gezond leiderschap geeft. Daar heb ik het vorige week over gehad. In je gezin, in je huwelijk, in de kerk, op je werk. Op allerlei verschillende plekken. Dat het leiderschap gezond is. En het mooie is als je in het Nieuwe Testament die teksten ook leest. Over hoe God wil dat die orde functioneert. In een gemeente, in een huwelijk, in een gezin. op je werk, dan noemt de Bijbel altijd beide verantwoordelijkheden. Ook een stukje gelijkwaardigheid, maar daarvanuit wel verschillende verantwoordelijkheden. Nou, een andere manier om dat te beschrijven, of ik zag heel prachtig die koppeling, dat als wij gefundeerd zijn in genade, en daar hebben we deze week in de gemeente heel veel over, dat als we de openbaring van genade ontvangen, dan verdwijnt de angst. Als wij de liefde van de Vader ontvangen, dan verdwijnt veroordeling. En als wij worden geleid door de Geest, dan ontstaat gezond leiderschap en verdwijnt controle. Dat is het eindplaatje van vorige week. En die diensten die hebben dit ook allemaal bijbels gesproken onderbouwd. Vanuit hieruit wil ik even nog weer een stapje verder gaan. En ik wil eventjes naar hetzelfde kijken. Ik gebruik continu, bijvoorbeeld Jezus doet het ook, verschillende beeldspraak. Maar ik ga het even vergelijken met een boom. En een boom heeft iets zichtbaars, wat je ziet, de bladeren, de vruchten. Maar de boom heeft ook wortels. En heel vaak, zoals je ook in dit plaatje ziet, lijkt dat op elkaar. Nou, als ik dan op dit beeldplaatje even gebruik, dan plaats ik angst, veroordeling en controle onder de grond. Dat zijn als het ware die drie dingen waar we het over gehad hebben, dat kun je vergelijken met de wortels. En waarom is het zo belangrijk te beseffen, in ons christelijke leven en zelfs in ons dagelijks leven hebben wij de neiging om altijd bezig te zijn met die bovenkant. De bladeren, de vruchten, de symptomen, de uitingen van wat er in de wortels fout gaat. Als in onze wortels, in ons hart, in onze geest angst, veroordeling en controle regeert, dan gaat dat bepaalde vruchten dragen. Ik heb een paar bedacht. Maar er zijn nog veel meer te bedenken. En jij zou waarschijnlijk ook nog veel meer kunnen bedenken. Maar een aantal van de vruchten van als je wortels bestaan uit angst, veroordeling en controle, dan is het de vrucht van zorgen maken. Huwelijksproblemen. Gezinsproblemen. Stress. Zonde. Je doel missen. Als angst regeert, dan ga je automatisch zorgen maken. Als daarvanuit veroordeling ook een wortel in je leven is, dan tussen man en vrouw gaat er altijd problemen geven. De ander kan nooit geven wat de een nodig heeft en de een kan nooit geven wat de ander nodig heeft. Veroordeling regeert. En dan op een gegeven moment ga je elkaar proberen te controleren. En dit gebeurt ook als ouders naar kinderen heel veel. Want wat ben je er bang voor? Stel je voor dat je kind later de Heer niet gaat dienen. Stel je toch eens voor. En als je niet uitkijkt, gaat dan angst jouw opvoeding controleren en hoe je met je kinderen omgaat. Niet die andere drie wortels. En dan ga je controleren. Dan ga je oordelen. Dit mag niet enzovoort. Dus deze drie wortels die gaan invloed hebben op onder andere je gezin. En je raakt er gestrest van. Enzovoort, enzovoort. Zo kan ik nog wel doorgaan. Je zou op je werk, met je personeel. Jij bent baas en jij personeel. Of jij bent personeel en je hebt een baas. Deze drie dingen, angst, veroordeling en controle. Als die wortels in je leven er zijn. En met alle respect, lieve mensen, wij allemaal hebben een beetje last van die drie wortels. Iedereen. Laten we daar maar niet gewoon vroom over doen. Wij hebben allemaal last van die drie wortels. En één van de drie heerst meer dan de andere, maar ze zitten er allemaal. En vandaar dat we er de afgelopen weken ook zo over spreken. Omdat ik geloof in God zegt, ja, maar ik geef je iets heel nieuws, iets heel anders. Een andere motor, waardoor er andere vruchten komen. En als je die eens aan de andere kant zet, als openbaring en liefde en gezond leiderschap, en daarmee bedoel ik ook gewoon geleid door de Geest, als dat invloed in je leven heeft, openbaring van Hem over je kinderen, openbaring van Hem over je partner, openbaring van Hem over je baas, openbaring van Hem over je personeel, openbaring van Hem over je omstandigheden, dan heeft het totaal andere vruchten. Als liefde regeert, als dat gefundeerd is in je leven, als dat een wortel is in je leven, in je gezin, naar je kinderen toe, dan heeft dat totaal andere vruchten. Ook letterlijk in hoe je als man en vrouw met elkaar omgaat en hoe je als ouders en kinderen met elkaar omgaat. Vorige week heb ik een aantal van de Bijbelteksten benoemd die de goddelijke kant van goed als man en vrouw met elkaar omgaan en goed als ouders naar kinderen en van kinderen naar ouders met elkaar omgaan. Dus die teksten hoef ik niet meer opnieuw te benoemen, maar ik wilde het vandaag gewoon ook eventjes in dit plaatje laten zien. En een aantal vruchten die je ziet als dit jouw wortels zijn, dan is de vrucht vertrouwen. En vrede, en deze heb ik expres er even neergezet, en vreugde. En weet je nog dat wij als jaartekst voor dit jaar hadden gezegd uit Romeinen, dat de gerechtigheid, vrede en vreugde, dat zijn de ingrediënten van het koninkrijk, die God ons wil geven. Richting, hoop, Allemaal vruchten van als openbaring van hem, de openbaring van genade. Als de wortel van de liefde van de Vader. En als het de leiding van de geest jouw wortel zijn, dan krijg je andere vruchten. En vruchten breng je voort. Dus door geënt te zijn in Jezus Christus, door te zorgen dat de wortels kloppen, dat bepaalt welke vrucht je draagt. En daarom snap ik ook heel goed dat Jezus dat zegt. Aan de vrucht herken je de boom. Aan de vrucht herken je waarvan uit iets naar boven komt. Nou, en ook dit plaatje zal weer zijn beperkingen hebben en zal allerlei dingen hebben waar je ook nog weer wat over zou kunnen zeggen. En dat is het mooie van gelijkenissen, van vergelijkingen, heeft altijd zijn beperkingen. Maar ik wil zo graag, daarom spreek ik hierover, dat ons, mij, jou, de ogen open gaan, dat je hier bewust van wordt. Omdat ik geloof dat soms zo vaak, ook in de christelijke wereld, ook al als prediker, wil je dat, ik als voorganger van dit huis wil een mooie boomgaard. Met prachtige bomen. En mensen die hier vrucht dragen, die geënt zijn in Jezus Christus. En dat we een heerlijke, aantrekkelijke boomgaard, wijngaard, hoe we het ons ook maar noemen willen, zijn voor de omgeving. En dat mensen daarop afkomen en kijken van, God, die gasten van Waardevol Leven. Wauw, wat zien die bladeren er groen uit. En wat zijn ze vol van vrucht. En wat zijn het fantastische mensen. Zo zie ik mezelf en zo zie ik jullie. Alleen ik weet dat ik dat niet kan produceren. En ik weet dat jij dat niet kan produceren. Al die vruchten zijn niet maakbaar. De valkuil van ons mensen, dus ik heb het niet alleen over de predikers, maar over ieder van ons, is dat wij naar maakbaarheid zoeken van bepaalde zaken. Dat wij het kunnen realiseren wat God van ons vraagt. En in de kern zegt God, nee, daar is juist het probleem. Want je kunt het niet maakbaar maken. Je kunt het niet vanuit jezelf doen. Dus dat werkt niet. Maar wat werkt wel, als je de Heilige Geest de ruimte geeft, dat zijn openbaring tot je spreekt en dat je bewust gaat worden van de kracht van zijn genade, de kracht van zijn liefde, de kracht van zijn geest, dat het fundamenten zijn in je leven van waaruit vruchtdragen gevolg zal zijn. Nou, we hebben het al over gehad over die auto. Die auto hebben we nu maar even geparkeerd. We hebben het nu gehad over een boom. En om een boom te realiseren moet er zaad gezaaid worden. En eigenlijk heeft God zaad in jouw leven gezaaid. En over dat zaad is een prachtige gelijkenis. En die wil ik vanmorgen even met jullie doorlezen. Lucas hoofdstuk 8, vanaf vers 4. In jouw leven zaait God goed zaad, maar niet alle zaad groeit op. Deze moet je even pakken. God zaait goed zaad, maar niet alle zaad groeit op. En Jezus legt dit als volgt uit. Toen er vanuit de steden mensen naar hem toegekomen waren en er zich een grote menigte verzameld had, vertelde hij deze gelijkenis. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Terwijl hij daarmee bezig was, viel er wat zaad op de weg. Het werd vertrapt en door de vogels opgegeten. Er viel ook wat zaad op rotsachtige bodem, maar toen het opschoot, droogde het uit door gebrek aan water. Ander zaad viel tussen de distels. En toen de distels opschoten, verstikten ze het. Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde. En dat bracht 100-voudig vrucht voort toen het was opgeschoten. Het ging een stuk sneller. Meer vrucht, daar hebben we het over. Hij voegde er met luide stem aan toe. Let op. Wie oren heeft, eventjes Bijbels gesproken. Wie oren heeft, moet goed luisteren. Staat erbij met luide stem, dus laat ik het maar even doen zoals het staat. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. God heeft zaad voor je leven, weet je dat? Hij heeft zaad voor jouw leven en dat zaad zaait hij in je leven. En het doel heeft dat het 30, 60 tot 100-voudig vrucht draagt in je leven. God verlangt ernaar dat het jou wel gaat. En hij strooit elke keer vanuit de hemel zaad uit in jouw hart. Wie oren heeft, moet goed luisteren. Dat is wat hier staat. Jezus zei het met luide stem. Misschien schreeuwde hij wel zo hard als ik net even schreeuwde. En misschien nog wel harder. Om ze even wakker te schudden. Heb je goed door wat ik het nu over heb? En zijn leerlingen zeiden nee. Oké, wie oren heeft, goed. Ja, we hebben wel oren. Maar we snappen er niks van. Heel goed, vragen stellen, altijd goed. Die leerlingen, die dachten na en die zeiden, oké, de Heer die begint in één keer heel te schreeuwen. Hij vertelt dit verhaal. Al die mensen zitten braaf te luisteren. En in één keer Jezus met luide stem, wie oren heeft, moet goed luisteren. Ik weet niet of hij het zo gefrustreerd zei. Maar die leerlingen dachten, nou, dan moet ik hem toch even vragen, want het is blijkbaar belangrijk waar hij het over heeft. Zijn leerlingen vroegen hem, vers 9, wat deze gelijkenis betekende. Het is heel goed om vragen te stellen, met name aan Jezus zelf. Hij antwoordde, jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van God kennen, maar de anderen krijgen alles in gelijkenissen te horen. Omdat ze zien zonder inzicht en horen zonder iets te begrijpen. Dus je kunt blijkbaar horen en het niet begrijpen. Dat gebeurt vaker. En je kunt dingen horen en toch het niet begrijpen. En soms zeggen wij te snel, oh ja, ik heb het gehoord, ik begrijp het wel. Niet altijd zo. Deze discipelen hadden het gehoord, maar ze begrepen het niet en gelukkig vroegen ze daarna. Dit is de betekenis van de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. Het zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd hebben. Maar daarna komt de duivel en graait het woord weg uit hun hart. Om te voorkomen dat ze worden gered door te geloven. Door te vertrouwen. De duivel wil niet dat het jou wel gaat. Die wil niet dat jij wordt gered uit de strikken waar je in vastzit door te gaan vertrouwen op hem. En daarom komt hij om de woorden van God te roven. Je hoort het wel, maar toch landt het niet, want de duivel komt en hij rooft het weg. De tekst die we vorige week ook lazen uit 1 Petrus hoofdstuk 5. Dat we een vijand hebben, die rondgaat als een brullende leeuw en die mogen we weerstaan. Er is een vijand, lieve mensen, en die wil niet dat het jou wel gaat. Die wil niet dat jij als boom, zoals we net gezien hebben, de juiste vruchten gaat dragen. Die wil dat de huwelijken kapot gaan. Die wil dat er spanning is in de gezinnen. Die wil dat het tussen ouders en kinderen niet goed gaat. Dat wil die allemaal en daarom wil die jouw angst aanjagen. Want als hij jouw angst kan aanjagen, dan kan hij op de achterbank zitten. En dan kan hij zorgen dat jouw auto door hem bepaald wordt. De vijand wil niet dat je hoort wat God te zeggen heeft. Vers 13. Het zaad op een rotsachtige bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde aannemen. Amen, wanneer ze het horen. Maar het schiet geen wortel. Want ze geloven zolang het goed uitkomt. Maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Dus dat zijn de mensen die eigenlijk nog steeds stoelen op hun eigen overtuiging. Het komt me nu wel uit wat ik hoor. Oh, deze preek past in mijn straatje. Ja, ben ik het wel mee eens. Leuk dat je het ermee eens bent. Maar het betekent niet dat het woord vrucht gaat dragen in je leven. Want als je alleen maar aanneemt wat jij al aangenomen hebt, als je alleen maar aanneemt wat past in jouw straatje, dan is het fundament van je leven nog steeds jezelf. Dus je hebt de vijand die jou probeert tegen te houden. Maar als je niet uitkijkt, kun je jezelf ook tegenhouden. Dan zit jij nog steeds alles te bepalen. En zolang het jou goed uitkomt, oh, die theologie past wel bij me, die theologie niet, want mijn omstandigheden gaan er nu helemaal tegen in, dus het past niet bij mij en dan duw je het weg. En dan, dat is precies waar de vijand gebruik van maakt. Ons beeld van Jezus is soms meer dan wij willen toegeven. En ik denk ook soms meer dan wij beseffen. Gestoeld in onze eigen ervaring. Hoe wij Jezus zelf ervaren. En zorgt hij wel voor ons of zorgt hij niet voor ons? En als alles van een leien dakje gaat in ons leven, dan vinden we Jezus fantastisch. En als het dan in één keer heel moeilijk wordt, dan wordt het lastig. Dan worden we beproefd en dan wordt het moeilijk. En dan die waarheden die we eerst als waar aannamen, nemen we nu in één keer niet meer als waar aan. Ten diepste. En Jezus zegt dit niet veroordelen. Jezus zegt het liefdevol, maar dit heeft alles te maken. Oh, het is een gestoeld in jou. Je gelooft zolang het je goed uitkomt. Maar als ze op de proef worden gesteld, worden ze afvallig. Dus je hebt de duivel, die steelt. En je hebt jijzelf, die kan stelen. En dan vers 14, het zaad dat dus tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben, maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt. Dit is ook een hele lastige. Door zorgen en rijkdom, die twee worden aan elkaar gekoppeld. En de genoegens van het leven worden ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht dragen. En rijkdom is niet alleen heel veel geld, maar het zijn aardse dingen waar je op gericht bent. En als je die hebt, dan wil je er weer meer, dus dan ga je daarover zorgen maken. Heb je ze niet, dan vind je dat je te weinig hebt en dan ga je daarover zorgen maken. Het zaad dat tussen de distels valt, zijn zij die wel geluisterd hebben, dus die willen het ontvangen, maar door zorgen en rijkdom. En met name dat, zorgen en rijkdom, daar wil ik het straks even iets meer over hebben. Vers 15, het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd. Het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen. Ze horen het, ze koesteren het, ze verzorgen het en daarvan blijven ze er standvastig in en dan gaat het vrucht dragen. God wil dat we vrucht dragen. En door deze gelijkenis onder andere geeft God ons een hele duidelijke tip. over hoe het werkt. Dus de duivel die kan stelen, geloven zolang het goed uitkomt, kan jou belemmeren. Maar deze laatste, daar wil ik vandaag even naar kijken. Zorgen en rijkdom. Zorgen en rijkdom. Niet liegen. Wie maakt zich wel eens zorgen? Maar iedereen maakt zich toch zorgen? Dus hoe moet je dat nou, als het zo is, de duivel, dat kunnen we nog begrijpen. Die kunnen we weerstaan, hebben we geleerd. En dat stukje van als het je goed uitkomt, kunnen we ook nog wel begrijpen. Dat snappen we ook nog wel. Maar zorgen, daar hebben we toch allemaal last van? Dat komt toch op ons allemaal af? Iedere mens, vanuit hoe die in elkaar zit, die heeft toch af en toe zorgen, grote zorgen, kleine zorgen. Je stopt ze in de wasmachine. Van alles en nog wat. We hebben er allemaal last van. Dus hoe moet je dat dan zien? God wil dat we vrucht dragen. Nou, die eerste gelijkenis, oké. Okay. Die tweede, dat kunnen we. Maar die derde, ja, dan kun je toch nooit vrucht dragen? Hoe kom je nou van al die zorgen af? Hoe doe je dat? Net als die discipelen mogen vragen stellen. Matthäus 6, vers 24. Heel bekend, maar laten we die ook nog eens even lezen. Wat God hier zegt. Wat Jezus hier zegt. Niemand kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. En Jezus heeft het hier dus over God dienen en de mammon. En mammon is niet geld en hoeveel geld je hebt, maar is de macht erachter. Is de macht achter rijkdom. En dan maakt hij in één keer dit sprongetje. Hij heeft het over dus je dient of God of de rijkdommen van deze wereld. En vervolgens maakt hij dit sprongetje. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen. Hij koppelt zorgen met rijkdom. Net zoals we net zagen bij dat zaad wat gestolen wordt. Dat is ook gekoppeld aan zorgen en rijkdom. Die twee dingen aan elkaar gekoppeld. Het zaad dat tussen de distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd hebben. Maar door zorgen en rijkdom en de genoegens van het leven worden ze verstikt. Je kunt geen twee heren dienen. Dus er is geen middenweg. Niet een beetje van dit en een beetje van dat. Er is geen middenweg, zegt Jezus hier. Of je dient God, of je dient de mammon. En vanuit dat hij de mammon wil uitleggen, maakt hij in één keer dit sprongetje. Als je je mammon dient, dan is de vrucht zorgen. Daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, ze oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan zich door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? Wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet, ze weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleed, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Dus hij zegt niet dat je het niet nodig hebt. De vader weet wel dat je het nodig hebt. Maar zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. En dan hier deze tekst. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Nou, even eerlijk. Maar als ik dit lees, dan denk ik van ja, hier, oké, opnieuw, makkelijker gezegd dan gedaan. Dit klinkt allemaal fantastisch. Het is ook leuk om te preken. Je kunt mooi Jezus napraten. Hij heeft het gezegd, ik zeg het niet. Het zijn mooie, prachtige woorden. En het zit ook vol geloof en vol vertrouwen. En het legt ook heel duidelijk uit, die twee goden enzovoort. Maar makkelijker gezegd dan gedaan, toch? In de wereld waarin we leven, gewoon hoe wij als mensen in elkaar zitten. Nou, wij maken ons wel zorgen over de kleding en over de dag van morgen. En hoe gaat dit nou en dat dan enzovoort. En die angst en al die zaken die zitten in ons leven. Dus wij hebben hier last van. Onthoud dit. Ik wil dat je dit echt... Luister goed. Wie oren heeft, die oren heeft. Luister goed vandaag. Jezus zegt dit niet om jou te corrigeren of je te betuttelen. Dit is niet waarom hij dit hier aankaart. Voor jullie, en zo kun je het horen. Hè? Als, met name als oordeel... de motor is, dan voel je je door deze teksten veroordeeld. Want het lukt me niet, kan ik niet. Misschien zeg je wel, ik wil het niet. Maar Jezus zegt dit niet oordelend en veroordelend. Waarom zegt hij het dan wel? Hij zegt dit omdat hij weet dat hij hiermee de kern van onze worsteling als mens aanraakt. Want onder andere door de zondeval hebben wij gekozen dat wij voor onszelf wilden zorgen. En vanaf het moment dat wij gekozen hadden, dat we voor onszelf wilden zorgen, dat we het zonder God deden, zijn zorgen deel van onze identiteit geworden. Daar hebben we last van. En Jezus weet dat. En hij weet dat jullie er allemaal last van hebben en dat ik er last van heb. En daarom kaart hij dit aan. Want hij wil ons er wel van verlossen. De mens zonder de zorg van God kan niet anders dan zich zorgen maken. Dat is gewoon inherent aan de zondeval. En daarom kaart Jezus dit aan. De mens zonder God kan niet anders dan zich zorgen maken. En daarom is het opnieuw zijn genade die ons hiervan verlossen kan. En ons hiervan verlossen wil. Niet maakbaar. Niet door onszelf. Want je kunt zo'n tekst lezen en dan ga je vanmiddag naar huis. En volgende week, ik moet me geen zorgen maken. Dan ga je zorgen maken over dat je je zorgen gaat maken. Ken je dat? Hebben mensen zich wel eens zorgen gemaakt over dat je je zorgen maakt? Oh, straks ga ik me zorgen maken, maar ik mag me geen zorgen maken. Want als ik me zorgen maak, dan draag ik geen vrucht enzovoort. Dat hebben we net allemaal gelezen. Jezus nodigt jou ergens toe uit. En ik geloof dat Jezus jou vanmorgen ergens toe uitnodigt. En ik geloof dat dit de kern is van wat God vanmorgen tegen je wil zeggen. En ik geloof dat dit de kern is van wat we vanmorgen mogen gaan doen. Matteüs 11, vers 28 en 29. Kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Even weer terug naar vers 28. Kom bij mij. Een tweede tekst. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 7. U mag uw zorgen op hem afwentelen. Nou vind ik afwentelen een leuke NBV-vertaling. Maar het is een beetje zit er een beetje naast. Heeft iemand niet toevallig een balletje of zo bij zich? Is er iemand in de kerk die een balletje bij zich heeft? Mag ik je balletje even lenen? Even gooien. Ik vang wel. Ja, nou, wat zij net deed, dat is het woord wat er staat. Zij gooide dit zachte balletje, dan moet ik maar eens even nat maken en dan kan ik hem ver gooien. Maar u mag je, het grondtekst, het woordje wat er staat, is dat je mag je zorgen op hem afwentelen. Naar hem toe gooien. En dit is hoe vaak wij dat doen. Johan, ik vind je heel erg op God lijken. Dus wil jij even bij me komen staan? Lukt dat? Dat je er even voor komt staan. Je mag hier gewoon staan en je hoeft eigenlijk alleen maar te staan. Zo. Even lief naar alle mensen kijken. Zo. Dit is onze hemelse vader. Okay? En hier staat de tekst, je mag je zorgen. Ah ja, applaus voor onze hemelse vader. Kijk, dat gaat heel eerbiedig. En soms gebeurt het wel eens, dan kom je bij mensen en die worstelen ergens mee. En Petra worstelt ergens mee. Ja, gewoon daar blijven staan. Hè? Petra worstelt. En dan zeg ik tegen haar, heb je het al aan God gegeven? En dan geeft zij als antwoord, oh ja, al heel vaak. Dat geef je dan, heb je het al aan God? Al heel vaak. Dat gebeurt heel vaak. Dat mensen zeggen, oh ja, ik heb het al heel vaak aan God gegeven. Snap je dat? Dat kan toch eigenlijk niet? Want als je het geeft, als ik het geef, ik moet hem straks even weer terug hoor, maar als ik het geef, dan ben ik het kwijt. Toch? Dan heb ik het aan God gegeven. Alleen wat wij vaak met onze noden doen, dit is God en ik ga bidden. Want waar ik op inzoom is de zegen van gebed wat God je heeft gegeven, een uitnodiging. En we gaan bidden. Heer, ik zit hier zo mee en dit zit me zo in de weg. En Heer, gewoon niks doen, gewoon even. Ik leg het hier bij uw voeten neer. En Heer, alsjeblieft, dit is voor u. En oh Heer, ik bid en ik bid. Oh, en ik ben helemaal gestrest over die situatie. En Heer, alsjeblieft, gaat u er wat mee doen? Niet zo blijven staan, Heer. Waarom doet u nou niks? Nou, dan ga ik wel weer verder en dan neem je het balletje mee en dan ga je weg. Je hebt gebeden, je hebt het aan zijn voeten gelegd. Alleen God leek niet gelijk te reageren. Dus je pakt het balletje maar weer op en je loopt er weer weg. Dat is hoe wij soms vaak bidden. En soms wordt gebed daarom in onze beleving ook iets heel stressvols. Want je gaat naar God en je moet hemel en aarde bewegen om God in beweging te krijgen. Terwijl God niet met zijn armen over elkaar staat. Maar was heel goed, dat hoorden erbij, dat hadden we afgesproken. Zo denken wij dat hij er staat, maar zo staat hij er niet. God staat er met open armen en hij zegt, vergeef me je nood. En ga er vandoor, want dan heb je het aan mij gegeven. Of anders gesproken, en ik weet niet of ik hard kan gooien. Werp al je bekommernissen op mij. Gooi ze naar me toe. Twee rijen verder terug. Applaus voor God. Jij mag je zorgen op hem afwentelen. Naar hem toe brengen, achterlaten. Bidden is een door God gegeven uitnodiging om dat te doen. En ik geloof dat God door jou en mij spreekt. Dat hij tegen jou en mij zegt van, lieve schat, ik heb het laatst ook al uitgelegd. Die oude motor, Ik geloof dat God in de gemeente op heel veel gebieden bezig is om ons een aantal oude beelden van hoe we bepaalde zaken zagen eruit te halen, te vervangen en weer te vernieuwen. En ik geloof dat ook gebeurt met gebed. Voor sommige mensen is gebed een hele stressvolle zaak geworden. Voor andere mensen misschien een hele ingewikkelde zaak geworden. Waarvoor je, daar moet je allerlei vaardigheden voor hebben. Dan moet je op een bepaalde manier kunnen verwoorden. Dan moet je dit kunnen en dat kunnen en zus kunnen en zo kunnen. Terwijl in essentie gebed de uitnodiging van de hemel is. Kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Je mag alles op hem afwentelen, zoals de MBV dat zegt. Want jij ligt hem na aan het hart. Wat doe jij met je zorgen, zolang je dat balletje vasthoudt of aan zijn voeten legt en daarna, als God nog niet gelijk reageert, je pakt hem weer op en je gaat er weer mee weg, dan blijft het balletje voor jou. Terwijl God zegt, nee, kom bij mij en geef het aan mij. Ik ben ermee te vertrouwen. Nog één tekst. Jezus zelf. Ik vond het toch goed om deze even te laten zien. Jezus die wandelde elke dag en hij had hier in de tekst hiervoor zie je dat hij wonderen en tekenen heeft gedaan. En het nieuws over hem, vers 15, verspreidde zich juist verder. Grote mensenmassa's verzamelden zich om naar hem te luisteren en zich van hun ziekten te laten genezen. En ik kan me best voorstellen dat hem dat vermoeide, dat hij er misschien zelfs wel zorgen over kreeg. Hoe ga ik dit allemaal doen? Ik weet het niet. Maar hij deed dit. En dit lees je heel vaak in Lucas. Hij zelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. En je ziet in onder andere Lucas in de evangelie, zie je dat Jezus regelmatig bad en dan daarna, van daaruit, leefde hij en wandelde hij in het leven. God heeft jou gebed gegeven, een relatie met hem gegeven, als de mogelijkheid om al die zorgen bij hem neer te leggen. Alleen dat stukje doen we heel vaak niet. En daarvanuit is het ook logisch dat die, wat we in die eerdere tekst gelezen hebben, dat zorgen ons verstikken. Zorgen om rijkdom. We brengen onze rijkdom niet onder zijn heerschappij. Daar hebben we al een preek over gehad, onder andere middels de tiende. Heeft alles te maken van dat de macht van Mammon daarvan vrijkomt. En we brengen onze zorgen ook niet onder zijn heerschappij. En dat heeft alles te maken met bidden. En niet alleen met hoe, met doe je het of niet, maar ook dat soms voor ons is bidden een heel stressvol iets. Je moet het doen en je hoort het te doen en je wordt erop afgerekend als je het niet doet enzovoort. En je moet helemaal naar aarde bewegen en het is hard werk om te bidden. Bidden is helemaal niet hard werken. Bidden is het mooiste wat er is. Bidden is in de aanwezigheid van Jezus komen zodat hij gaat werken. Want hij wordt er niet moe van. Hij vindt het heerlijk. Hij zegt, ik neem jouw lasten en neem jou naar mijn lasten en die is licht. En weet je wat ik zo gaaf vond? Want God sprak hierover om hierover te spreken. En ik heb niet met Harriet erover gehad. Maar heel veel van de liederen die we vanmorgen gezongen hebben. Ik weet niet of je door had, maar die verwoorden dit precies. Kom maar en vertrouw op hem. Breng je lasten bij hem. In zijn aanwezigheid. Even weer terug naar die boom. Hoe zorg je voor gezonde groei? Hoe verzorg je jezelf? Planten hebben voeding, licht en water nodig. En misschien nog wel meer. Maar ook jij hebt verzorging nodig. En weet je hoe je je eigen plant, je eigen leven het beste verzorgt? En dat is waarom ik ook deze zondagdiensten, dat we dat het meeste doen. Dat is het woord, dat is aanbidding en gebed. Woord, aanbidding, gebed. Woord, aanbidding, gebed. Ik kreeg net gisteravond, toen ik dit net af had, kreeg ik van iemand, en mag ik een stukje van voorlezen? Van die getuigenis die ik van je kreeg gisteravond. Ik had echt net mijn preek opgeslagen. De laatste dingen. En toen kreeg ik deze e-mail. Wat een geweldig idee om zo'n e-mailadres aan te maken en daarmee iedereen kans te geven een getuigenis te doen. Sinds ongeveer een half jaar is er ook heel veel in mijn leven veranderd. En de prediking en de ontwikkelingen in waardevol leven hebben hier zeker een aandeel in. Ik geniet enorm van de diensten en merk dat ik ze ook nog steeds erg hard nodig heb. Ik merk dat ik, misschien vanwege de drukte in mijn leven, eigenlijk bij tijden nog steeds soms geestelijk droog staat. Dit was de laatste weken tenminste wel zo. Toch merk ik dat ik steeds meer mag rusten en vanuit zijn genade mag leven. We hebben de laatste weken vaak over aanbidding gehad. En vanavond, dat was dus gisteravond, is die prediking op de een of andere manier geland. Ik kreeg echt een geweldige openbaring en alles wat de laatste tijd in de diensten is gebeurd en verteld, viel nu op zijn plaats. Vanavond merkte ik dat ik een aantal keren door Satan werd aangevallen. Hij leek er alles aan te doen om mijn vreugde te roven. En vorig jaar was er niks mis mee, maar ik ben sinds een aantal maanden gaan beseffen hoe groot de kracht van Jezus liefde en genade is. En ook juist dat hij alle lof en eer verdient. Het gaat niet om mij, het gaat om hem. Toen mijn vreugde dus werd geroofd, begon ik in te zien dat ik juist dan hem mag aanbidden. En dat hij mijn verdriet en boosheid kan omzetten in vrede. In aanbidding zit zoveel kracht. Aanbidding is misschien wel het beste wapen om tegen Satan te vechten. Vanavond heb ik die openbaring gekregen dat ik eigenlijk al jarenlang mijn innerlijke vreugde en vrede heb laten roven door Satan. Vroeger als kind was ik blij, enthousiast en met name heel onbevangen. Ik weet dat ik vroeger iemand door mijn onbevangenheid heel erg tot zegen ben geweest. Door veel negatieve ervaringen in mijn latere kindertijd en mijn jeugd was ik deze onbevangenheid helaas vaak kwijt. Ik ben jarenlang gebukt gegaan door allerlei zorgen, stress, spanning, onzekerheid. Ik ben daardoor ook letterlijk in elkaar gedoken. Zie het boompje terug waar we het over hebben? En veel van mijn botten zijn ook scheef gaan groeien door minderwaardigheidsgevoelens en angst. Vanavond ben ik echter door Gods liefde en genade gaan inzien dat God in mijn zwakheid sterk is. En dat ik door hem te aanbidden werkelijk vrij word. Wat een liefde en wat een genade. Hem aanbidden is iets wat we altijd en overal kunnen doen. We hebben een stem gekregen om hem te aanbidden. Halleluja. Gaaf, hè? En dat bevestigt precies waar ik het hier vanmorgen eigenlijk over heb. Je kunt letterlijk krom gaan groeien onder die andere vruchten. Maar God geeft je zijn woord. God geeft je aanbidding. En God geeft je gebed. Als prachtige verzorging voor jouw leven. Zodat die oude vruchten weggaan en die nieuwe vruchten mogen groeien. Heer, zo willen we uw woord verzegelen met uw geest. Wil ik u vragen dat de genade van de Heer Jezus, de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mag zijn. Dat we vol van u mogen leven. In Jezus' naam. Amen.